Dit is S'avonds in de Avond, aflevering 83 alweer, jaargang nummer 2. Vanavond hebben we een speciale uitzending. De komende 2 uur zenden we het eerste Huizer lijstduwersdebat uit met mastodonten uit de Huizerpolitiek. We gaan het niet hebben over verkiezingscampagnes, maar over de kernwaarden achter het zijn van een politicus of bestuurder in dit dorp. En wat beweegt iemand om lijstduwer te zijn? U hoort het bij ons, bij S'avonds in de Avond.
Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn? Met een blik, een gebaar, met een arm om je heen, of een hand uit je haar. Kan ik iets voor je zijn in je grote gemis, omdat wie je zo lief had er nu niet meer is? Kan ik iets voor je doen met een blik, met een woord dat doet denken aan toen, dat je even weer voelt? Is er iets wat je wil, wat je stilte verstoort, in het kaal en het kil, wat je graag van me hoort? Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn, wat iets voor je betekent?
S'avonds in de Avond.
Goedenavond, u luistert naar het eerste lijstduwersdebat hier op NA Gooi. Over een korte periode kleurt de gemeente weer de bolletjes rood in het stemhokje. We worden overspoeld met folders, koppen op de palen en snelle one-liners over wat er allemaal moet gaan veranderen. Maar vanavond doen we het eventjes anders. Aan de tafel zitten geen jonge honden die vechten voor een zetel, maar de nesters van onze lokale democratie. Lijstduwers, mannen en vrouwen die op een onverkiesbare plaats op de kieslijst staan. Mensen die de klappen van de zweep kennen, maar die hoeven niet per se op de voorgrond. Maar hun expertise is goud waard. Vandaag leggen we de partijprogramma's even opzij en we gaan terug naar de essentie van de politiek aan de hand van de 7 eeuwenoude bakens, de 4 klassieke deugden van Plato en Aristoteles en de 3 godelijke deugden. Want wat heb je aan een sterke economie zonder rechtvaardigheid? Wat is beleid zonder verstandigheid of de hoop op een betere toekomst? We onderzoeken vanavond het morele kompas achter 8 ervaren politici. We gaan in het debat hebben over rechtvaardigheid, de politieke moed en het bewaken van de maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen. Het bieden van hoop, omzien naar elkaar en natuurlijk ook een beetje het vertrouwen. Hoe komen we in de beste beslissingen die de maatschappij het beste en optimaal dienen? Ja, gezien de beluisteraarheid van het radiodebat hebben we een aantal politieke partijen uitgenodigd. Niet allemaal. We hebben 8 partijen uitgenodigd en we gaan zo meteen beginnen met verstand. We gaan beginnen. Verstandigheid wordt vaak verward met doelmatig en nuttig handelen. Voor GroenLinks PvdA en Leefbaar Huizen is het doen wat werkt een groot goed. Maar wanneer slaat verstandigheid door in een siloos technocratisch beleid? Aan tafel voor GroenLinks PvdA Monica Lemmers en Nol van Bellekom van Leefbaar Huizen. Welkom allebei. Altijd leuk om als eerst aan tafel te mogen schuiven, denk ik.
Enig.
We waren vandaag van plan om te starten met de grootste partij in huis, de VVD. En die heeft alleen niemand gestuurd, Wouter.
Ja, die hadden andere dingen te doen, denk ik. Belangrijk ook. Het zal belangrijk genoeg zijn om je hier niet aanwezig te laten zijn.
Maar we hebben wel de meeste stemmen bij elkaar opgeteld. GroenLinks PvdA heeft meer stemmen dan de VVD, dus we zijn de grootste.
Jullie zijn de grootste.
Nou, ja, dan gaan we maar gewoon aandacht besteden.
Daarvoor zitten jullie aan tafel.
Ja.
Hoe wil je het weten?
We gaan gewoon lekker aandacht besteden aan de partijen die hier wel zijn aangeschoven. Ja, hoe is het om een van de koplopers te zijn?
Het voelt heel erg terecht.
Ja? Waarom?
Nou, we zijn al heel lang politiek actief. GroenLinks en PvdA komen echt uit progressief huizen van echt heel erg lang geleden al. Dus we doen al heel lang mee met de lokale politiek. Mm-hmm. Dus we zijn ook echt lokale partijen. We zijn lokaal heel actief altijd geweest. PvdA vanuit het ombudsteam, GroenLinks vanuit een heleboel contacten die ze sowieso in de samenleving hebben. En veel op straat met inwoners en vrijwilligerswerk bezig zijn. Met huizen schoon en buurten met buren en Amnesty. En allemaal organisaties waar we individueel, maar ook als partij druk mee zijn geweest.
Ja, Nol, jullie zijn in het verleden zijn jullie heel klein begonnen, hè? Als Leefbaar.
Ja, we zijn heel klein begonnen.
Ja, maar als kleuter van de politiek in huis, hè?
Ja, maar je moet ergens beginnen.
Ja, hoe voelt dat?
Je bent niet gelijk groot natuurlijk.
Ja, hoe voelt dat als je zo moet beginnen?
Nou, we zijn eigenlijk heel groot geworden op een gegeven moment. Dat kwam doordat 3-in-1 die zou worden gesloopt. Daar waren wij dus tegen. Tenminste, ik was er toen nog niet bij, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hoor. Dus,
beetje one issue voor tijdje.
Nou, dat niet. Nee,
niet?
Absoluut.
Nou, hoe dan?
Nee, maar dat was een punt waar ze niet begrepen dat het weg moest.
Okay.
En die hebben toen een handtekeningenactie op touw gezet. En er kwamen 7000 handtekeningen voor van mensen die wilden dat 3-in-1 bleef bestaan.
Ja.
En dat heeft toch niet de effect gehad die wij hoopten van het is toch gesloopt. En er kwam een nieuw uitgangscentrum, moest ervoor in de plaats komen. Dat begon heel, heel goed met een theater en bioscopen en een geweldig ding. Alleen het ligt nu op zijn gat, er gebeurt niks meer. En
ja.
Behalve de bowling die nog in ruzie leeft met de verhuurder.
Ja.
Maar niet weg is nog, dat is maar het enige wat er nog is.
Ja, allemaal Partij van de Arbeid stemmers weggekaapt daar? Of, met jouw partij, allemaal mensen weggekaapt van de Partij van de Arbeid?
Nou, waar ze vandaan komen, dat weet ik niet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was er toen nog niet bij. Ik ben er zo later pas gevraagd om erbij te komen.
Hey, maar hoe komt het nou dat de Partij van de Arbeid niet zo actief was om die die 7000 handtekeningen te verzamelen?
Nou, stond er misschien wel bij, hoor.
Huh? Ja, dat kan zijn. Ik was toen GroenLinks. Ik heb wel die handtekening gezet. Ik wist niet dat er een nieuwe partij uit zou komen. Maar ik vond het wel heel zonde dat 3-in-1 weg zou gaan. Ik weet niet hoe de PvdA...
Als je dat had geweten, had je dan je handtekening niet gezet?
Nee, want het was niet zo dat je een handtekening zette voor een nieuwe partij. Het was dat je het zonde
maar je helpt ze wel in het zadel, hè?
Nee, 3-in-1 was... Ik zat op de Huizermaat en ik ging naar de bibliotheek in 3-in-1. En ik ging naar theater in 3-in-1. Dus het was echt, hoorde helemaal bij mijn leven. Ik vond het echt zonde dat wegging. Ja.
Zo'n partij daarnaast, hebben jullie dat nodig?
Leefbaar Huizen? Ja. Nou, niet nodig, maar zeker in de beginjaren kon ik het goed vinden met Nol van der Hel.
Ja,
ze
zitten wel in het college.
Nu wel, ja.
Ja, jullie hebben het nakijken.
Ja.
Ja, maar dat gaat veranderen, heb ik begrepen.
Klopt.
Ja, en hoe ga je dat doen?
Oh, ik dacht dat we het juist nu op een andere manier gingen doen. Dat we niet gingen aaien.
Ja, maar ik wil van jou weten. Want,
hoe we dat gaan doen? We hebben gewoon een heel goed programma.
Ja, nee, maar over dat programma zouden we het niet hebben.
Okay. Nee,
we gaan het erover hebben hoe jij je morele waarde gaat inzetten.
Okay.
Om ervoor te zorgen dat het beter gaat met de stad. Dat je de grootste wordt, want dat wil je eigenlijk nog blijven. Het grootste wil blijven. Ja. En hoe jij waar zit jouw drijf? Waar zit jouw beweegreden? Waar zit jouw handen? Daar gaat het.
Nou, ik vind het wel een leuke. Mijn levensmotto is altijd de omgekeerde gouden regel geweest. Die is, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En de mijne is altijd geweest, wat gij wilt dat u geschiet, doe dat een ander. En de zeven deugden sluiten daar eigenlijk hartstikke mooi op aan. Al die zeven deugden, daar is ons programma van doordrenkt. En niet toevallig dit programma, maar al onze programma's tot in het verre verleden. Opkomen voor mensen die het minder hebben. Zien voor mensen die minder gezien worden. Mensen een stem geven die een minder harde stem hebben. Zoveel mogelijk eerlijk delen. Faciliteiten bereikbaar maken voor iedereen. En daar is GroenLinks PvdA overigens niet uniek in. Maar ik herken mij, daarom ben ik lid geworden van GroenLinks. Of eerst PSP, later vanzelf GroenLinks. En nu ook van de PvdA een paar jaar geleden. Omdat ik me herken in hun in hun programma's. Juist omdat mijn gouden regel is: wat gij wil dat u geschiet, doe dat een ander.
Ja, nu ben je dus een beetje politiek aan het zwerven, zeg maar. Om je eigen weg te vinden binnen politiek Nederland.
Nee, juist niet.
Want je komt uit de actiewereld, PSP zijn het, toch? Ja.
Nou, ik herken mij.
En nou zit je hier helemaal een beetje op een stoel en een beetje handen gevouwen. Ik zie weinig actie.
Nou, dan moet je woensdagsmiddags komen. Hier in het gemeentehuis zit ik elke woensdagmiddag bij de sit-in. Nee. Dus ik voer elke week actie.
Oké, ja. Het gaat er natuurlijk om, hoe geef je zeg maar invullingen aan je eigen politieke drive? Op welke manier doe je dat? En wat is wijsheid daarin? Kun je daar iets over zeggen?
Wat is wijsheid? Ja, ik ben eigenlijk bij Leeuwenhuizen gekomen omdat ze iets voor me gedaan hebben als burger. Ik was een ambteloos burger, zou ik maar zeggen. En ik had op een gegeven moment, ik ben altijd van, je moet je als gemeente, moet je aan je woord houden. Wat je dus voorbereidt en belooft aan de bevolking, dat moet er al komen. En dat was nou het geval. We hadden bij ons het vissersbalkon in Huizen. Dat is aan het eind van de Simone de Beauvoir aan het einde in het water. En dat was bedoeld om als helling voor bootjes. Alle mensen hadden allemaal carports daar. Er stonden allemaal bootjes in op trailers. En toen het klaar was, toen bleek het geen helling te zijn, maar een soort, wat ze noemen, een luie trap. Dan kom je misschien nog wel naar beneden met je karretje, maar je komt er nooit meer boven. Dus niemand maakte daar gebruik van. En daar heb ik me altijd aan gestoord, omdat ik zag al die bootjes in die carport staan. En die mensen die kunnen dus dat bootje niet het water laten. Nee. Er waren bij die een huis gekocht hadden, juist vanwege die mogelijkheid om die boot voor de deur.
Ik hoor wat je zegt, maar ik hoor hier een heel klein voorbeeld. En je gaat in een gemeenteraad zitten om ervoor te zorgen dat je op hoofdlijnen het college controleert, het stadsbestuur controleert. En het valt me ook op als ik naar raadsvergaderingen zit te kijken, dat het heel vaak over een op- of afritje gaat of een boom, dat soort dingen. De wereld is groter toch dan en jouw beweegreden is toch veel groter dan alleen een luie trap.
Ja, dat is dus wel.
Of niet? Nou, of zeg je verkeerd nu?
Kijk, je moet je voorstellen, ik ben er toen bij gevraagd. En toen heb ik gevraagd van, ja, want ik had er geen hoge pet van op.
Nou, je bent ingeluisterd aan.
Ja, nou, dat niet, maar in ieder geval.
Vertel.
Ik had een beeld van leefbaar Rotterdam en zo.
Okay, ja, kijk, nou komen we tot essentie.
En vechten tegen de Marokkanen. Daar ben ik helemaal niet van.
Nee.
Dus ik heb gezegd, ik wil erover nadenken. Dus ik wil jullie verkiezingsprogramma lezen. Nou, die heb ik helemaal doorgeworsteld. Er stond geen onvertogen woord in. Zo, niks over Marokkanen, maar wel over meer groen en een busbaan. En weet ik wat allemaal, dat soort dingen. Gewoon om die door het leefbaarder te maken, zoals die partij ook heet.
Ja.
En toen dacht ik, nou ja, dan wil ik wel meedoen. Dan wil ik wel een soort. Toen werd ik eigenlijk een soort spindokter. Dat vond ik wel een hele, hele mooie benaming in de krant.
Toemerzig.
Ik ben een beetje op de achtergrond bezig geweest. En ik was als de dood, dat ik kreeg heel veel voorkeurstemmen. Dat vond ik heel vervelend, want ik wilde absoluut niet in de raad, weet je wel.
Ja. Maar over die raad, we hebben het nu ook, het stuk gaat over verstandigheid.
Ja.
Wat hebben we nou nodig om misschien nog een beetje extra verstandigheid terug te krijgen in die raad? Is dat nodig?
Nou, ik moet je zeggen dat ik over het algemeen onze raad heel, heel verstandig vind. Ja. En er is ook een goede samenwerking. En er wordt nooit op het scherp van de snede, wordt er bijna gedebatteerd en zo. Dus we maken elkaar niet af.
Nee, maar misschien is ook wel een beetje tijd voor wat reuring in de tent. Hè? Even wat, wat scherpte. Het vertrouwen van de burger is staande, omdat ze vinden dat het allemaal niet snel genoeg gaat. En de burger is veel eisend. Maar waar zie ik dat activisme nou terug? Ik zit naar een hele tamme raadsvergadering te kijken en dan denk ik, hey, wacht even, we hebben het over details, maar de grote dingen, het onderwerp waar het over gaat en de besluitvorming, luisteren we wel genoeg naar elkaar?
Nou, ik denk dat
zijn we goed voorbereid? U bent heel goed voorbereid, denk ik, op deze avond.
Nee, maar ik hoef niet de raad in, hè?
Maar hoe deed je dat in de tijd dat je actief was? Hoe deed je dat?
Dat wou ik nu zeggen. Wij zijn vooral actief buiten de raad. Ook in de raad, en we kenden onze stukken altijd, en we zijn goed voorbereid, ja. Maar het politieke werk doe je gewoon in het dorp. Dus je gaat met mensen praten, je gaat met instellingen praten, je gaat op werkbezoek. We hebben het ombudsteam. Ja, we zijn heel erg actief, juist in dat dorp. En de raadsvergadering en de commissievergadering, dat is een klein deel. Het kost wel veel tijd, maar het is een klein deel van de politiek die wij willen voeren.
Ja.
En Noor van Bennekom zegt van Leefbaarhuizen, dat klopt. De verhoudingen in de huizen zijn eigenlijk heel goed als je het vergelijkt met gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen in de omgeving waar ik wel eens kom, denk ik, we mogen onze handjes in elkaar knijpen.
Ja. De vraag was dus eigenlijk een beetje, zijn we wel duaal genoeg? Want we hebben een duaal stelsel.
Oké, dat is een nieuw onderwerp. Ja.
Nee, ik
vind dat het dualer kan. Dat is absoluut.
Oké, en waar dan? En wanneer?
In de raadsvergadering, in de commissievergadering.
En gaat dat ook gebeuren?
Dat is aan de partijen zelf en ik ga niet
in de raad. Jij bent de meest ervaren. Jij moet je bent lijstduur.
In de tijd dat ik fractievoorzitter was, was het niet duaal.
Was het niet duaal?
Nee.
Maar je kan niet bogen op een stukje ervaring. Maar wat ga je nou meegeven aan die raadsleden? Want dat is
wat ik mee wil geven is.
Ze moeten een boodschap meegeven. Toen
dat is mijn boodschap. Ja. Vooral het dorp in blijven gaan. Vooral met mensen blijven praten. Vooral blijven staan voor de standpunten waar je voor staat. En goed voorbereid de vergadering in. Maar wees er van doordrenkt. Wees ervan bewust dat dat niet het belangrijkste deel is van je werk.
Monica Lemmens van GroenLinks Partij van de Arbeid en Noor van Bennekom van Leefbaarhuizen. Dank jullie wel.
Daar waar de goddelijke rechtvaardigheid nauw omschreven is, ligt het anders bij de politieke invulling van rechtvaardigheid. En zit het soms zelfs in de weg. Is het moeilijk als democraat je daartoe te verhouden? Omdat de individuele vrijheden bij de democraten prevaleren en eigen keuzes juist voorop staan. Theo Egberink van D66 en Sjaak Veerman van de SGP zijn ondertussen aangeschoven. Goedenavond, heren. Ja, we komen zo meteen terug op die vraag, maar eerst wil ik even met jullie een stapje terugnemen. Waar hebben jullie tijdens jullie politieke carrière knelling gevoeld en hoe ben je daar uitgekomen? Dan kijk ik eerst naar u, meneer Veerman van de SGP.
Maar ik heb weinig politieke ervaring, dus daar kan ik
weinig over zeggen. Dan schuiven we deze vraag snel door.
Nou ja, ik heb bij het begin van mijn politieke carrière inderdaad een behoorlijk knelpunt ervaren. En dan heb ik het over het vierde kwadrant. Mm-hmm. Dat was toen een gebied ten oosten van Huizen. En dat zou niet bebouwd worden, dat zou groen gebied blijven. Maar uiteindelijk heeft de meerderheid van de huizenbevolking gekozen voor partijen die achter het bebouwen van dat gebied stonden. D66 was tegen. En uiteindelijk hebben we toch met elkaar binnen D66 besloten om deel te nemen aan het college. Met eigenlijk toch verzet tegen het bebouwen van het vierde kwadrant. Mm-hmm. Maar dat konden we niet tegenhouden als partij. Dus hebben we bij wijze van spreken geprobeerd om dat gebied, nu het toch bebouwd zou worden, om dat zo goed mogelijk te bebouwen en zo groen mogelijk te houden. En daar hebben we gewoon onze medewerking aan gegeven.
Dus
dat was best. Nou ja, ik woon er niet, maar ik vind dat het best aardig gelukt is, ja.
Ja.
Ik kijk even de zaal in.
Ja,
en
we zijn hier niet om applaus te krijgen. Afgesproken. Nee.
Sjaak, je zei dat je weinig politieke ervaring hebt. Wat ga je meebrengen nu, deze periode, denk je?
Ja, maar je staat wel op de lijst. Hè?
Je staat op de lijst. Dus je hebt er wel ergens ervaring mee. Je brengt het mee.
Ik heb wel met de politiek te maken gehad. Ik ben jarenlang voorzitter geweest bij Huizen. En in die tijd hebben we in samenwerking met de gemeente een hoop kunnen realiseren. Nou ja, en dan moet je je weg weten leren te vinden. Met de ambtenaren, met de wethouders. en het politieke apparaat. En daar zijn we destijds goed in geslaagd. En ik ben heel trots op wat we toen hebben bereikt.
Ja, je zit gewoon een lobbyist aan tafel.
Die moet je soms ook hebben.
Ja, ja, ja. Je hebt het bij elkaar gelobbyd. Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben directielid van een familiebedrijf in Bunschoten-Spakenburg.
Oké, en wat voor bedrijf is dat?
Wij zitten in het grond- en waterkerende constructies. Wij slaan damwanden de grond in, zodat qua infrastructuur een hoop geregeld kan worden.
Oké, dan neem je ook een hele brok zakelijke ervaring mee als je met gemeente en met provincie te maken krijgt. Kom je dan ook rechtvaardige besluitvorming tegen? Of kom je wel besluitvorming tegen waarvan je denkt van, nou, dit knelt wel enorm, zeg. Of dit bevooroordeelt, hier zit een voordeel voor mijn concurrenten in. Of dit is al zo lang aan de slepend geweest. Dat is eigenlijk ook een beetje onrechtvaardig naar degene toe die het moeten uitvoeren. Kom je die dingen tegen?
Dat helpt gewoon om goede contacten te hebben. Vanaf het begin gewoon duidelijk te zijn in wat je van elkaar verwacht. En als je die afspraken gemaakt hebt, dan kun je er ook op terugkomen. En dan kun je recht doen aan hetgeen wat je hebt afgesproken.
Ja, en dat is mijn ervaring. Doet de gemeente dat ook?
Mijn ervaring is dat wel. Niet altijd makkelijk. Want de gemeente heeft natuurlijk meerdere belangen.
Ja, waar zitten de knelpunten?
Nou, als ik kijk puur naar het sport, dan is het op papier zeggen we dat we een gemeente zijn die voor de sport is. Maar vervolgens bouwen we de sportpark vol met woningen, waardoor het stukje groeicapaciteit wat er is niet meer. Nee. Omdat je naar de Volkskamer ook niet meer kan uitbreiden. Nee. Nou, dat vind ik jammer, dat begrijp ik niet.
Ja, jammer of onrechtvaardig?
Nou ja, ik weet niet wat recht is, maar ik begrijp het niet.
Nee. En waar zit het niet begrijpen?
Nou, het prediken van sport en bewegen is van belang. Maar vervolgens creëren we wel grenzen aan het sport en bewegen. En dat vind ik jammer.
Ja, op het moment dat we gaan wegen, dan wegen er vele factoren mee in besluitvorming. En dan kan het soms zijn dat die weging ertoe leidt dat het nadeel naar jouw kant uitvalt. Dat kan vervelend zijn, maar dat kan soms ook nieuwe mogelijkheden bieden als je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. En dat zou kunnen zijn dat we gewoon die sportvelden helemaal volbouwen en zeggen van, ga maar lekker naar de rand van de stad. Zou je dat rechtvaardig vinden?
Of je bouwt aan de rand van de stad?
Ja, dat zijn afwegingen. Ik geef geen antwoord op de vraag.
Nou,
vind je het rechtvaardig? Nee, gewoon als mens.
Nee, ik vind het niet rechtvaardig.
Nee
ik bedoel,
kun je ook uitleggen waarom niet?
Nou, beide verenigingen, ik heb het dan nu even over de voetbalverenigingen, die hebben daar een plek, zijn daar geworteld. Ieder kent daar in zijn weg. En dat past gewoon bij het dorp, dat daar zeg maar die verenigingen zijn, die bovendien voor landelijk nog een behoorlijke uitstraling hebben.
Zeker.
Moet je als gemeente trots op zijn.
Ja. Stel nou dat jij in zijn schoenen zou staan. Zou je er dan ook zo over denken?
Ik denk het niet. Want sport is veel breder dan alleen voetballen op een veld. Gebeurt in sportzalen, gebeurt in de publieke ruimte. En je ziet ook dat steeds meer mensen op een andere manier sporten dan vroeger, wat allemaal in teamverband ging. En daar zul je dus ook op moeten anticiperen. En je ziet ook dat mensen minder zich binden aan een sportclub. Dus heb je af en toe ook wat minder velden nodig.
Ja, waar zou je hem kunnen helpen? Niet alleen als ex-politicus, maar ook als mens. Want hij zit er echt mee in zijn maag, hè, met die club.
Nee, precies. Nou ja, je zou onderzoek kunnen doen naar van hoe de huizenbevolking behoefte heeft aan sportvelden dan wel andere sportvoorzieningen.
Ja, maar dat is uitzoeken.
Nou, het feit dat er nu wachtlijsten zijn, zegt dat er behoefte is.
Ja, dat weten we wel. En die onderzoeken liggen er al. En dat is allemaal ook belangrijk. Maar hoe kan je hem nou echt als mens helpen? Dat je zegt van, nee, ik ben ook bewogen bij hetgeen wat je doet. Ik snap dat het maatschappelijke waarde heeft. Zou je dan ook je partijpolitieke standpunten los kunnen laten? Om te zeggen, van, ik ga over mijn schaduw heen stappen. Want ik ga nu het rechtvaardige laten prevaleren boven het zakelijke.
Dat moet er kunnen. Dat moet sowieso.
Ja, zou je het ook doen?
Ik zou het ook doen.
Ja.
En ik heb het gedaan.
Ja, en hoe ga ik dat zien?
En nu niet meer van mij, maar in de politiek is het zo dat je af en toe dingen moet inleveren. Zeker als je moet besturen, want politiek is het begin en daarna daarboven zit besturen. En bij besturen moet je gewoon de scherpe kantjes eraf halen en moet je toch proberen om samen tot een programma te komen. En als ik even naar mijn buurman kijk, ik weet nog heel goed dat we een jaar of 10 geleden, geloof ik, een gemeenteprogramma samenstelden.
Jezus, waarbij dat is ook lang.
SGP toen nog bedong dat er de winkels op zondag niet open mochten.
Ja.
Nou, dat is voor mij, en dat was voor mij, een heel teer punt.
Als democraat is niet te doen.
Nee.
Hoe zijn jullie daaruit gekomen?
Uiteindelijk hebben we gezegd van, dat accepteren we.
Ja, maar dat was voor hem kraperen geblazen. Want het staat toch in zijn standpunt, hè?
Nee, ja, wij begrepen hun achtergrond.
Okay.
En we hebben gezegd van, nou, als jullie dat willen, dan doen we dat. Later is dat veranderd, is dat naar 12 uur gegaan. Dus dat de kerken, zeg maar, even...
Een beetje geschipperd hier, nee.
Nee, niet
is dat,
geschipperd.
Is dat via de achterkamer?
Afspraken gemaakt om te zorgen dat je samen bestuurt. En dat je huizen, wat dat betreft, beter maakt en mooier maakt. En dus ook... winkelvoorzieningen open kunt laten. Ja,
want huizen, het verandert ook inderdaad, met dingen als zondag open. Het wordt misschien iets meer naar dat individuele recht. Meneer Veerman, hoe is dat goddelijke rechtvaardigheid tegen u, dat individuele vaardigheid voor u persoonlijk? U zit bij de SGP natuurlijk. Mm-hmm. Dat is denk ik ook zeer belangrijk voor u. Hoe kunt u dat ook loszien van elkaar?
Dat ligt in mekaars verlengde, denk ik. En ik weet niet welke lading jij geeft van goddelijke rechtvaardigheid.
Maar... Dat weet u denk ik beter dan ik.
Nee, maar
dat is voornamelijk vanuit de Bijbel en vanaf die regels. En inderdaad, op zondag wordt er niet gewerkt, dat soort dingen.
Ik denk dat sowieso... daar geloof ik heilig in. Dat een dag rust en hoe je dit dan besteedt, dat is denk ik goed voor iedereen. Dat blijkt ook. Want je kan door blijven gaan, maar dan... Dan gaat het niet goed. En of je dan wel of niet die overtuiging hebt vanuit de Bijbel. Ik denk dat het voor iedereen goed is om af en toe een pas op de plaats te maken. Om te voorkomen dat je, heel plat gezegd, in een burn-out terechtkomt.
Ja. We komen straks nog bij de christelijke deugden. Gaan we nog verder hierop in, hè?
Zeker. Ja, dan hebben we nog één vraag voor Theo eigenlijk. Je hebt vrij veel politieke ervaring. Wat geef je nou jouw partijgenoten de komende 4 jaar mee? Want de kans zit er natuurlijk dik in dat er wel weer wat aardig wat in de raad komen. Wat kan je ze meegeven?
Ik zou zeggen in ieder geval, luister naar elkaar. En wees niet al te star in standpunten. Geef ruimte, zodat je bij wijze van spreken door samen te besturen huizen mooier maakt.
Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Theo Egbering van D66 en Sjaak Veerman van SGP. Dank u wel.
Dank je wel.
Dank je wel. Ja, aangeschoven zijn Betty Hane en ze is van gemeente Belangenhuizen en van Pithuizen Maarten Jansen. We gaan even met Maarten beginnen. Ben je nou lijstduur geworden bij die club?
Dankjewel voor de uitnodiging. En inderdaad, ik ben lijstduur geworden bij deze club.
Oké, maar als je gekozen wordt, ga je er niet in? Of zijn er nog twijfels?
Nou, als er heel veel mensen op mij gaan stemmen, dan moet ik op een gegeven moment wel eventjes...
Dat gaat toch gebeuren?
Dat hoop ik wel.
Ja, ik zie je overal langs de weg hangen.
Op twee plekken sta ik dan langs de weg. En dus waarschijnlijk ga je dan steeds dezelfde weg nemen.
Ja, ik rijd dezelfde route en ik zet iedere keer dat bord weer een beetje recht. Ja. Dat hangt helemaal scheef.
Ja, maar zaterdag gaan we waarschijnlijk de borden weer verwisselen. En dan zie je een ander.
Nou, het is wel de partij met de mooiste foto's en de mooiste koppen volgens mij. Hè? Of niet? Tenminste, dat vinden jullie zelf.
Ik voel me meteen aangesproken.
Ik heb het aan een paar van die pitters gevraagd. Hoe doen jullie dat? Maar toen kreeg ik dit antwoord.
Nee, knapknoppen, maar de meerdere uitleg vatbaar als knapknop.
Helemaal goed. Hoe gaat het met gemeentebelangenhuis eigenlijk?
Hartstikke goed.
Ja, jullie hebben je naam veranderd, hè?
We hebben natuurlijk een voorganger, Dorpsbelangen.
Ja.
Maar dit is een nieuwe partij en het bestaat ook eigenlijk pas sinds 2 maanden.
Ja, maar er zijn wel heel veel mensen die zich daarbij hebben aangesloten, hè, van het uitverleden van Dorpsbelangen.
Hoe bedoelt u?
Nou, er zijn toch mensen ook overgelopen naar jullie?
Overgelopen
naar
ons?
Ja, want Dorpsbelangen hield op en moeten mensen toch hun weg vinden.
Ja, maar ja, goed, als mensen dan raadservaring hebben en graag door willen gaan en ongeveer hetzelfde DNA gebruiken en nieuwe mensen erbij willen zoeken, wat is daarop tegen?
Ja, we gaan het even over dat DNA hebben en het morele kompas van gemeentebelang. Hoe kan ik dat nou terugzien? Want jullie moeten toch je duidelijk profileren. Ook aan die kiezers vertellen waar jullie voor staan, wat je doet. Maar wat je voorganger en de mensen die op 2 en 3 staan, waar die voor staan. Hoe kan ik dat teruglezen? Hoe zie je dat terug?
Wat een vraag.
Moeilijk, hè?
Ja, ik ben een lijstduur. Ja. En ik ben er sinds kort bij. Maar ik heb natuurlijk wel gevolgd wat Dorpsbelang heeft gedaan de afgelopen 4 jaar. En ik vond dat zij goede beslissingen namen.
Ja.
En vandaar dat ik er ook geen enkele moeite mee had om aan te sluiten. En ik ben een nogal trouw persoon. Als ik me ergens bij aansluit, dan wil ik me ook inzetten. Tijd en energie in stoppen. En ik kon me goed vinden in het programma van gemeente Belanghuizen.
Staan er nou ook dingen in waarvan je zegt van...
Mag ik even eerst één correctie nog geven? Want je had het straks steeds over de stad...
Ja.
Maar we zijn een dorp. We zijn echt een dorp.
Ja.
Alleen dorpsbelangenhuizen hebben wij nu verbreed tot gemeentebelangenhuizen. Ja. Omdat wij ons niet echt willen richten op het oude dorp, maar op de hele gemeente.
Ja.
En iedereen die zich daarin thuis wil voelen.
Heb je in het programma, ben je nou ook dingen tegengekomen dat je dacht van, nou, dat vind ik helemaal niks?
Nee, ben ik niet tegengekomen.
Nee?
Nee.
Dus 100%...
Ja, kijk, we hebben 10 punten.
Ja.
We staan op lijst 10.
Maar dat verkiezingsprogramma is toch veel groter dan die 10 punten?
Ja, die 10 punten worden uitgewerkt. Ja. Maar
dat heb je ook gelezen, neem ik aan.
Ja, uiteraard. Ja. Zal ik ze er even bij pakken?
Nee,
de tas ligt daar. Dan kan ik misschien nog wat...
We hebben ze 10 keer doorgenomen. En toen dacht ik, als Betty komt, dan kom ik vast wel tegen. Waarvan ik denk, nou, dat gaat Betty echt niet doen.
Nee, wat Betty zeker zal doen is de gemeente belangen steunen in wat zij zeggen. Wij willen niet bouwen in het groen. En dat gaan we ook niet doen. En dat vind ik heel erg belangrijk van een partij, dat ze ook doen wat ze zeggen.
Ja, je hebt een koepeltentje gekocht en die gaat buiten slapen. En je gaat, of in bomen hangen, en je gaat voorkomen dat die dingen er komen.
Welke dingen er komen?
Nou, die huizen in het groen.
Nou, als er een besluit moet worden genomen, dan vind ik dat dat moet in overleg met de omwonenden. En dat is de afgelopen 4 jaar niet gebeurd, vaak. En als we het dan over zonden of deugden hebben, dan denk ik van ja, als deugd moet je dan zijn overleg met anderen, de verbinding proberen te zoeken, maar niet iets van bovenaf droppen en dan zeggen, jongens, dit is ons besluit, er wordt niet aan getornd, take it or leave it. Ik vind, je moet dan met elkaar, want dat is belangrijk in de politiek, verbinding zoeken en met elkaar in gesprek blijven. En die deur mag dus niet echt gesloten worden.
Nee, maar dat betekent dat die belanghebbenden die daar wonen, die zijn het allemaal met elkaar eens. En tegen de jongeren gaan we zeggen van, blijf maar lekker bij je moeder op de bank liggen.
Absoluut.
Je zit er een, hè? Ja, en slaat nog steeds bij zijn moeder, hè? 27.
En deze jongen van 27 wil alleen een huis in een wijkpark hebben?
Nee,
zeker niet. Nee, dat is nu even los hiervan. Maar het is natuurlijk wel moeilijk in de buurt. Maar ik snap, ik heb natuurlijk ook met wethouder Boom een keer gesproken. En die zegt ook, moeten we dat hele... mooie huizen van ons naar al dat groen nou wel gaan volbouwen. Dat is natuurlijk ook iets waar je over na moet denken.
Precies. En gemeente Belanghuizen zegt, we willen niet dat het groen volgebouwd wordt. Je moet dus, er moet natuurlijk gebouwd worden, maar je moet dus outside the box gaan denken. En kijken van, wat zijn mogelijkheden? Kunnen we grote huizen, kunnen we die gaan splitsen? Kunnen we optoppen? Er zijn allerlei mogelijkheden, maar dan moet je met elkaar mee in gesprek gaan. Ja. En je moet niet zeggen als college, wat dan de afgelopen 4 jaar is gebeurd, van, dit gaan we doen. En jongens, er wordt verder niet aan getornd. Je mag wel meepraten, maar over de kleur van de units die in het wijkpark worden geplaatst. En dat vind ik nou zo goed van gemeentebelangen die zeggen van, wij doen wat wij beloven.
Ja. En Maarten, hoe kijk jij naar die transparantie van de gemeente op dit moment? Die er misschien juist niet is, volgens Betty er wat minder.
En heb je een specifieke overwoning of gewoon in het algemeen?
Gewoon algemeen. Hoe kijkt Pitt daarnaar? Of Maarten Jansen kijkt daarnaar?
Nou, ik kan in ieder geval voor mezelf spreken. Kijk, als je kijkt naar de opkomst van de gemeente, raadsverkiezingen, was het iets van 54%. Landelijk is het veel meer. Dus je merkt dat wij niet alle bewoners, alle burgers kunnen aanspreken. En ik vind dat daar wel een belangrijke taak van waarom leeft het toch onvoldoende bij de burgers van wat er speelt. Want er speelt gewoon heel veel. Op wonen, op energietransitie, noem maar op. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon meer naar die burgers te gaan. Dus meer transparant, duidelijker te zijn van wat speelt er allemaal.
En hoe kan dat de komende 4 jaar? Hoe ziet u dat? Hoe kan dat?
We zijn eigenlijk al begonnen ook om te kijken van wat speelt er. Dus we hebben toevallig contacten met de Molukse gemeenschappen. En dan zie je dus, hoor je van, we zijn 75 jaar geleden zijn ze hier in het kamp komen wonen. Dus het gaat om gesprek aangaan met iedereen, om te weten wat er speelt. En de ene keer past het binnen ons programma. En het zal ook niet altijd in ons programma passen. Maar dan nog moeten we het gesprek aangaan.
Ja, het gesprek aangaan is prima, hè? Dat hoor ik jullie zeggen. Maar stel nou dat Betty bij jou komt en zegt, luister, we gaan 60% sociale woningbouw gaan initiëren. Want het moet nou afgelopen zijn met dat gelul over die jongeren. We gaan ze nu echt helpen. We zijn een dorpspartij geweest en we zijn nou een gemeentepartij geworden. We gaan ook op gemeenteniveau denken. 60% wordt sociale woningbouw.
Gaat Betty niet zeggen, hoor.
Het is een voorbeeld. Ja, ja, ja. Betty, niet gelijk erbovenop even meedenken nou, hè.
Nee, wat belangrijk.
Ga jij dan over je schaduw heen stappen? Hoe ga jij haar helpen? Want je wil met haar in verbinding blijven. Alleen jouw standpunt ligt waarschijnlijk veel verder uit elkaar. Of dat van Betty, die helemaal geen sociale woningbouw wil. Hoe gaan jullie dat gat dichten?
Ik krijg gewoon geen tijd om te reageren.
Ja, 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 ja.
Want straks is mijn tijd om.
Ik wil het even scherp hebben.
We hebben natuurlijk de woonconferentie gehad. En daarin hebben we gewoon heel veel zaken besproken. Ook met de inspraak van burgers. Daar zijn een aantal plekken naar voren gekomen. Dus wat dat betreft is het denk ik gewoon kijken van naar die plekken. We zullen niet zoals landelijk zeggen van we gaan 10 nieuwe gemeentes neerzetten. Maar we gaan wel gewoon kijken met de woonconferentie. Waar zou dat eventueel kunnen plaatsvinden? En ja, we kijken inderdaad naar allerlei mogelijkheden. Wat Betty net zei over optoppen en andere plaatsen. Ja, daar ja, maar zitten we aan te denken.
Wij vinden elkaar daar, hoor.
En groen vinden wij ook nog wel belangrijk.
Ja. En jeugd vinden jullie ook allemaal leuk.
Ja, vinden we ook leuk.
En daar maar wachten. Nee, maar waar het om gaat is op het moment dat de belangen uit elkaar lopen. We zeggen, we zoeken de verbinding. Maar stel nou dat gat zo groot is, dat je daarmee toch een stuk van je eigen identiteit, van je partij, prijs moet geven. Hoe ga je daarmee om? Hoe geef je de ander de ruimte? Ben je daar ook toe bereid om dat te doen? Omdat je je verantwoordelijk voelt voor een gezamenlijk stadsbestuur? Of zeg je, nee, dan gaan idealen toch even voor. Of dan gaat mijn social of personal branding eerst voor. Nee, kijk, jullie zijn wel van de personal branding, hè? Heb ik begrepen, toch?
Ja,
voor mij wel. Maar we hebben natuurlijk een gemeenteraad waar we op een gegeven moment over zaken gaan stemmen. En weet je, het is niet zo dat er altijd een unanieme stemming is. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een aantal mensen die voor of tegen zijn. Dus dat zul je altijd houden. En soms zal het, moet je ietsje prijs geven om misschien een meerderheid te houden. Het is niet zo dat wij, het zou mooi zijn als wij onze hele programma kunnen neerzetten. Ik denk dat het huis ten goede komt, daar geloof ik ook weer in. Maar ik ben ook een realist. Af en toe moet je na het water bij de wijn.
De verkiezingen moeten eerst nog komen, hè?
Ja, ja, ja.
En afhankelijk van die uitslag heb je een gemeenteraad.
Jullie worden toch de ene grootste?
Nou, die kans is er wel, ja.
Oh,
ja.
Oh, ja. Nou, helemaal mooi. Ja. Ik vond het toch een beetje ontwijkend antwoord van Pitt. Een beetje veel proces en weinig op het individu.
Hij heeft toch meer politieke ervaring dan hij dat voor, denk ik.
Maar
volgens
hij
mij
krijgt straks nog een tweede kans. En dit ga ik niet vergeten, nee. Want hij gaat het tweede ronde.
Ga ik het weten?
Moeten we er nog een beetje bovenop.
Nou, zometeen gaan we het hebben over moed. Maarten Jans van Pitt en Benny Hane van de gemeente Belangenhuizen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Echte moed in de politiek betekent vaak nee zeggen. Ook tegen je eigen achterban voor het grotere doel. Voor de ChristenUnie en lokale partijen is de band met de gemeenschap heilig. Maar kunt u op een moment noemen waarin u zeg maar tegen de stroming in durft te gaan, wetende dat het u stemmen zou kosten? En daarvoor kijk ik eerst even naar Jannie Bakker van het CDA.
Wetende dat het stemmen zou kosten?
Ja, of dat het misschien wel op tegenspraak zou leveren van de achterban.
Ja, ik zit even een voorbeeld te zoeken.
Is dat iets waar u veel over nadenkt?
Misschien is wel een mooi voorbeeld dat toen ik net wethouder was, hadden we in Huizen christelijk maatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk. En er was voortdurend discussie in de gemeenteraad van moeten we nou dat christelijk maatschappelijk werk wel bekostigen? Want we zijn toch niet van een kerkelijke stroming, we zijn gemeente. En er is toch ook gewoon algemeen maatschappelijk werk waar iedereen naartoe wil. En als mensen iets anders willen, dan moeten ze dat dan maar zelf regelen. En het CDA stond ook voor het christelijk maatschappelijk werk. En we vonden dat mensen ook die keuze moesten hebben en dat het voor de gemeente niet uit zou moeten maken. Maar dat was best een lastig punt, want er waren best wel veel partijen in de raad die daar anders naar keken. En toen ben ik gaan zoeken naar welke waarden liggen hier nou eigenlijk onder. En als je het dan hebt over een waarde als bijvoorbeeld autonomie, keuzevrijheid, die spreken bijvoorbeeld de VVD heel erg aan. Dus je zelf mogen kiezen wat je wil. Dus zeg maar, als je dan zegt van ja, maar we hebben toch te maken met autonomie, keuzevrijheid, dan krijg je zo'n partij mee op waarde en niet zozeer op die uitkomst. En uiteindelijk is het ons ook gelukt door te zeggen, we gaan helemaal niet kiezen welk maatschappelijk werk we bekostigen. We laten onze inwoners zelf kiezen. We spreken een prijs af. En wat de inwoners kiezen, die maatschappelijk werk krijgt hetzelfde betaald. En dus het is in stand gebleven, maar eigenlijk niet zozeer vanuit christelijke waarden, maar veel meer vanuit liberale waarden. Maar daarmee hadden we wel binnengehaald wat we belangrijk vonden.
Het doel bereikt. Ja. Vindt u dat dan soms jammer, dat het wel lukt, maar misschien niet op de manier hoe u het had gewild? Dat u meer overeenkomst had? Of denkt u, nou, we hebben het binnengehaald inderdaad, dat is waar ik voor ging?
Nou, dat is uiteindelijk waar je voor gaat. Wat ik zelf wel interessant vind, is toch om steeds met elkaar te zoeken naar die gedeelde waarden. En waar vinden we ons nou op? En ik hoorde net ook verschillende gesprekken en dat ik van ja, het gaat soms helemaal niet om die of die uitkomst, maar ook om maar veel meer met elkaar zoeken van ja, wat is nou voor ons belangrijk? Waar gaan we voor? En u vroeg net ook van ja, zou je de identiteit daarvoor opgeven? Nou nee, niemand wil identiteit opgeven, want dat is zo diep van binnen. Dus daar ga je voor. Maar je bent wel bereid om op basis van het gesprek over de identiteit en over wat je belangrijk vindt, in het geval met de SGP, met de zondagsheiliging, dat was echt voor de SGP een kwestie van identiteit. Terwijl het voor andere partijen, voor de D66 in dit geval, die wilden graag leven in huizen en levendigheid, ook op zondag, maar het was niet echt een kwestie van identiteit. Het was het was onderhandelbaar, omdat het andere dingen die wel bij de identiteit van D66 hoorden, werden gerespecteerd door de SGP. En ik denk, als je zo met elkaar in gesprek gaat en echt met elkaar zoekt naar van ja, wat is voor jou niet onderhandelbaar, omdat het echt jou diep van binnen raakt. Maar hoe kunnen we van daaruit toch kijken wat wel kan? Dan kom je eigenlijk heel ver. Ja, en dan moet je soms ook dingen laten vallen.
Ja, en dat betekent soms dat je, want de vraag was eigenlijk niet gericht op het volledig loslaten van je eigen identiteit, maar meer van in hoeverre ben je bereid daar een stukje van in te leveren, zonder dat je daar enorm veel hartzeer van hebt. Want ook jij moet dan opnieuw met een nieuwe situatie leven, waarbij ook weer nieuwe grenzen worden geschapen, waar je vervolgens op door moet. En ja, je krijgt. Ik denk dat het ook handig is om even te kijken naar jouw tafelgenoot te kijken. Want die komt natuurlijk als vertegenwoordiger van de ChristenUnie ook dit soort situaties tegen. Dat er eigenlijk stapsgewijs ontwikkelingen zijn. Maar op een gegeven moment komt er natuurlijk toch ook een grens en dan moet je die gaan bespreken. En ondervind je dan ook voldoende respect voor dat standpunt?
Ja, nou, mijn ervaring, ik denk dat goed is.
Heb je politieke ervaring?
Ja, ik heb politieke ervaring.
Wat heb je gedaan?
We hebben samen in hetzelfde college gezeten als wethouder. Ja. Van 2014 tot 2018. En ik moest ook nog denken, toen jij dat voorbeeld gaf van dat maatschappelijk werk. Ik dacht, volgens mij hebben wij samen ook nog wel een voorbeeld van, zouden daar inwoners van huizen tegen kunnen zijn? Als je wethouder bent, dan ben je er voor alle inwoners. En je ondertekent samen dat coalitieakkoord. Maar dan zijn er toch nog wel eens zaken waarvan je denkt van nou, daar zitten niet alle inwoners op te wachten. En hoe gaan we dat nou aanpakken?
En dan reed je naar je fractie.
Ja, waar ik vooral ook aan moet denken, wat wij heel sterk gedaan hebben, wij hebben ook gezocht naar, als we voor een bepaalde groep in huizen iets moeten doen, hoe kunnen we dat dan zo verbreden dat we ook luisteren naar de andere groepen in huizen die ook wat willen. En ik denk daar bijvoorbeeld bij aan de taakverzwaring die we van het Rijk kregen om meer statushouders te huisvesten. Dat was in 2015 echt een hele grote groep. En dan zit je naar elkaar te kijken van ja, daar zijn niet alle inwoners van huizen heel erg blij mee. Maar wij snappen wel met elkaar, ook vanuit rechtvaardigheid, maar ook vanuit ons coalitieakkoord, dat we die taak van de overheid hebben. En toen hebben we gekeken van welke groepen in huizen hebben het ook heel hard nodig om woningen te bemachtigen. En toen kwamen we vanuit jouw portefeuille bij de zorg, bij mensen met een zorgbehoefte. En we kwamen dus ook bij inwoners uit de wijken die ons vertelden van, ja, jullie doen dit wel voor statushouders, maar niet voor ons. En toen hebben wij echt vanuit win-win-win gekeken, zouden jullie in het voormalige schoolgebouw, zouden jullie als eerste daar een woning willen hebben? En toen gaven ze aan, ja, dat willen wij. En daar hebben we ook echt naar geluisterd. Ze hebben met voorrang daar die keuze mogen hebben. Het frappante was dat niemand van die wijk ervoor gekozen heeft. Maar het feit dat je gehoord wordt door het college en dat je kijkt naar win-win-win situaties, ja, dan ben je met elkaar op een positieve manier bezig, ondanks dat het voor sommigen misschien schurend overkomt.
Ja, en dat, het komt niet alleen maar schurend over, maar ik zie ook op een gegeven moment raadsleden die in fractiediscipline mee moeten gaan stemmen met iets waarom wat ze absoluut niet willen. Heb je dat wel eens meegemaakt, Jan? In de Eerste Kamer zeker, want daar wordt ook nog wel eens verdeeld gestemd, toch?
Ja, er wordt in de Eerste Kamer wel eens verdeeld gestemd. Maar we zitten nu in huizen. In huizen hadden we natuurlijk te maken met verschillende fracties. Ik heb zelf ook in de raad gezeten. Toen hadden we de CDA-fractie. Daar ben ik ook fractievoorzitter van geweest. En natuurlijk vind je het als fractievoorzitter en ook als fractie niet fijn als er verdeeld gestemd wordt. Want je wil zoveel mogelijk toch een eenheid zijn en met elkaar eruit komen. Maar fractiediscipline in de zin van je moet voor of je moet tegenstemmen, dat kenden wij niet. En kennen we gelukkig ook niet in Den Haag. Maar het is wel zo dat je zoveel mogelijk, zo lang mogelijk probeert om gewoon toch als eenheid, zeg maar, een besluit te nemen.
Ja.
Maar fractiediscipline en zeker waar het gaat om zaken die bij mensen, hè, waarvan je zegt, die raken aan je identiteit, aan wat je echt belangrijk vindt.
Ja, precies.
Dat binnenkort komt er in de Raad, of in de Eerste Kamer ook een wetsvoorstel over embryo-kweek. Nou, daar hebben we absoluut geen fractiediscipline om, want daar kan echt heel verschillend over gedacht worden. En ik denk ook van, nou, dat in huizen zag je dat ook. Daar komen iets minder vaak dit soort kwesties aan de orde. Maar ja, er waren wel kwesties waarbij fractieleden echt, het gewoon echt geraakt werden door van, ja, dit wil ik echt niet. Ja, en dan moet je toch de ruimte geven om
dat
te doen.
En wat doet dat met een fractie?
Wat dat met een fractie doet? Ja? Nou, zolang je met respect naar elkaars standpunt luistert, en ik vind dat ook de essentie van het zijn van een goede fractie, een politieke fractie, dat je echt dat je ook elkaars kracht kent, maar ook weet van, nou, waar zit de pijn? Als je goed naar elkaar luistert en dat ook als vind ik ook als normen en waarden hanteert niet alleen in je raadslid zijn, maar ook in hoe je met elkaar omgaat, dan is daar ruimte voor en dan heb je daar het goede gesprek.
En dan zitten we echt op wijsheid, hè? Ja. Van een handel in wijsheid. Ja. Maar soms merk je wel eens binnen fracties dat net het aspect is wat even gemist wordt. Hè? Een jonge raadslid of een fractielid die erin zit, die ook nog niet de juiste balans kan vinden in die deugden, kan tot spanningen leiden in fracties. Bij de ChristenUnie herken je daar denk ik ook wel in, toch, of niet?
Ik heb van 1994 tot 98 in de raad gezeten. En van 14 tot 18 dus als wethouder. Ik heb het in mijn fractie niet meegemaakt. Want je hebt ook fractievoorbereiding. Dan ga je met elkaar om tafel zitten en je neemt echt de tijd om een aantal zaken goed door te spreken. Je geeft elkaar daar ook de ruimte en vervolgens kom je gezamenlijk tot de conclusie. Dus ik kan op dit moment geen voorbeeld naar voren halen waar wij als fractie tegengesteld daarin dachten. En dat komt waarschijnlijk ook omdat je vanuit diezelfde waarden en normen binnen je partij en notabene, wij waren ChristenUnie en SGP samen. Hè? Ik werd door twee partijen afgevaardigd. Maar doordat je daar goed van tevoren over gesproken hebt, vanuit welke normen en waarden doen we dit, heb ik dat niet ervaren.
En helpen dan die christelijke waarden?
Die christelijke waarden helpen mij ongelooflijk. Het is waarmee ik mee opsta en waarvan ik denk van, hey, ik mag leven vandaag, maar ik leef ook vanuit verantwoordelijkheid. En wat is dan die verantwoordelijkheid? En dat hebben we ook met elkaar in ons in onze slogan voor de bloei van huizen. En wat is dan die verantwoordelijkheid? Wat is dan die waarde? Doe recht. Wees moedig. en wandel ootmoedig met de Heere, uw God. Ja, dan heb je gewoon een kader waarvan uit je aan de slag kan. Het goede doen, wat wil je nog meer?
Ja, zeker. Nou, Jannie.
Ga daar maar eens overheen. Hè?
Ja, nou dan. Ja. Ja.
Ja. Ja. Nou, wat, wat ik heel mooi vind is, en daarin het woord verantwoordelijkheid. En ik denk, als je nou, kijk, het CDA heeft een aantal basisbeginselen. Ja, en één daarvan is ook zeg maar, die gespreide verantwoordelijkheid. We hebben heel erg de neiging om naar de politiek te kijken, naar de wethouders en naar de. Maar we zouden ook veel meer nog moeten leren om andersom te kijken. Van waar zit nou de verantwoordelijke samenleving? En kunnen we als overheid en als lokale overheid ook af en toe eens een beetje loslaten. En zeggen, mensen weten eigenlijk zelf het beste wat nodig is in de buurt, in de wijk. En hoe kunnen we dat mogelijk maken, wat daar de vraag is. Dus die gespreide verantwoordelijkheid vind ik heel erg belangrijk. En als je het hebt over wijsheid, dan moet ik altijd toch denken aan koning Salomo. Die toch over het algemeen als wijs man werd gezien. En toen, volgens de Bijbel, als God op een gegeven moment vraagt aan koning Salomo, zeg maar wat je hebben wil en dan zal ik je alles geven. Dan vraagt hij om een opmerkzaam hart. En dan zegt God uiteindelijk, omdat je dit gevraagd hebt, geef ik je de rest er ook bij. Maar het
dat wist hij van tevoren niet.
Maar dat wist hij van tevoren niet. Nee. Maar ik wens eigenlijk de gemeente Huizen raadsleden toe met een opmerkzaam hart. En ik denk, als je echt luistert naar de ander, echt opmerkzaam bent wat er bij die ander leeft. Ja, dat is echt wijsheid en niet met jezelf bezig bent en met je eigen idealen en dingen. En dit wil ik bereiken en dat wil ik doen. Maar luister echt naar wat er speelt in de samenleving met een opmerkzaam hart. En dan gaat het met huizen echt goed komen. Ja.
Wat ik daar dan ook het mooie aan vind, dat als je regels aan het toepassen bent en het voor iemand echt heel negatief uit zou vallen, dan heb je heel vaak de mogelijkheid om als bestuurder ook een hardheidsclausule toe te passen. En juist dat opmerkzame hart laat je luisteren naar die inwoner waarvan je zegt van hier moet ik het toch net een tandje anders doen.
Ik kan je voorstellen dat ik heel fijn heb samengewerkt met Marianne Vrij. Ja.
Dat horen we ondertussen wel. Ja,
dat was wederzijds.
Hier is hier meester tweeling zitten aan tafel.
Ongelooflijk bedankt, Jannie Bakker van het CDA en Marianne Vragen van de ChristenUnie. Dank je wel.
Dank je wel.
En dan is het nu tijd voor een korte pauze en koffie.